Fijn om hier weer te zijn vanmorgen. Ik ben al een hele tour gemaakt deze week. Amsterdam mocht ik zijn, donderdagavond. Voor mij de eerste keer om eens een keer te spreken om jeugdleiders van een Surinaamse gemeente te bemoedigen. En wat is dan ook bijzonder om te zien dat je eigenlijk in een plek kunt komen in Nederland waar je in een compleet andere cultuur binnenkomt. Waar je denkt, zeg, Martin Kornstra, die kennen ze toch wel, Hillsong, nog nooit van gehoord dat dat ook in Amsterdam zit. Zulke dingen. En ik had daar gesproken, aan het einde waren er nog wat vragen. En dan zegt een van de jeugdleiders tegen mij, hoe lang duurt jullie dag? Ik denk, nou, net zo lang als die van jullie, 24 uur. Maar ik denk, dat bedoelt hij vast niet, dus laat ik dat antwoord maar niet geven. Dus ik een beetje uitleggen hoe de dag eruit ziet en zo. En hij bedoelde, hoe lang duurt jullie kerkdienst? Ik zeg, nou, die begint om 10 uur en die eindigt om 11:30. En toen begonnen ze allemaal een beetje te lachen. Ik denk, nou, als hij vraag stelt, hoe lang duurt jullie dag? Dan zou het bij hun wel een beetje anders zijn. Nou, dat is ook zo. Die begint om 11 uur de kerkdienst en die eindigt om 19:30 s'avonds. Dus ik heb mijn zonen opgebeld, tot terugweg naar huis, eentje was nog wakker, de oudste. Ik zeg, moet je even horen, ik wil nooit weer van jou horen dat een kerkdienst te lang duurt. Want anders ga jij binnenkort mee naar Amsterdam als ik daar 's ochtends mag spreken en dan zul je beleven hoe lang een kerkdienst kan duren. Het voordeel is wel, hij ook allemaal lekker Surinaams eten daar schijnt. Nou, dat hebben we dan meestal niet bij onze kerkdienst, hè? Ja, hele andere cultuur. Maar ja, fantastisch om daar eens te mogen zijn en ook te mogen zien. Dat we eigenlijk uiteindelijk dezelfde verlangens hebben voor de jongeren. Maar ook dezelfde problemen zien. Of de uitdagingen voor de jongeren. Nou, dan mocht ik ze bemoedigen. Gisteren mocht ik in Utrecht zijn. Om daar na te denken over het Pinksterprogramma van opwekking voor de tieners met elkaar. En nou ja, vanmorgen hier, vanavond Ureterp. Dus we hebben een lekkere, volle week. Nog even niks. Ik ga morgen wel wat langer uitslapen, denk ik, als het gezin dat toelaat. Ik wil vanmorgen met jullie kijken naar Matteüs 28. En eigenlijk zou ik maar een klein stukje uit de tekst lezen, maar laten we gewoon lekker met elkaar gaan lezen. Als jullie het opzoeken, voor degenen die geen flauw idee hebben die ik ben, laat ik mezelf nou even kort voorstellen. Ik ben Jeroen voor het hekken, niet van het hekken, dat geeft niks. Gaat de helft van de tijd verkeerd. Dus voor het hekken. Ik woon hier in Franeker, dus ik kan hier gewoon naartoe lopen. Ik ben getrouwd met Chantal. Samen hebben wij 3 kinderen, 2 tieners en nog een klein meisje. Samen hebben we niet alleen een gezin, maar hebben we ook Strong Life opgericht. En met Strong Life helpen wij tieners / jongeren, de leeftijd wordt langzamerhand wat ouder, groeien in geloof. Dat doen we voornamelijk via het internet, via video's die we maken, materiaal wat we voorbereiden. Zo was er afgelopen week tijdens de Week van Gebed op een 4-5 scholen in het land met onze dagopeningen gebruikt. Nou, dat zijn scholengroepen, dus er worden in potentie 10.000 leerlingen per dag mee bereikt. Dus supermooi dat we zo ook mogen dienen tijdens de Week van Gebed. Om nou ja, ook gewoon over de onderwerpen daarvan te mogen, ja, mogen delen met de jongeren. En ja, dat is gewoon super vet om te doen. In Bolsward organiseren we 5 keer per jaar jongerendiensten. Ik heb volgens mij de vorige keer wel wat over verteld. Waarbij we echt alles uit de kast trekken om daar gewoon iets heel vets van te maken. En het was gewoon mooi om te zien. De laatste keer was in november. Was ik toen hierna, toen bij jullie? Ben ik in december geweest of in november? Ik weet niet meer. Maar het was gewoon heel vet om te zien dat er steeds meer jongeren komen van buitenaf. En dat vind ik wel heel gaaf. Jongeren die op zoek zijn, jongeren die graag meer willen weten over Jezus. En zich dan welkom voelen om daar te komen, om daar wat van te proeven. En nou ja, dat gaan we lekker door. 12 februari hebben we weer eentje waarbij we de thema hebben gekozen. Liefde is puntje puntje. Seks met een vraagteken. Om de jongelui eens even te prikkelen. En ze eigenlijk tijdens die avond uit te nodigen. Om ook hun seksualiteit en hun relaties, om God daarin te betrekken. Dus het wordt geen platte avond waar we het allemaal over seks en zo gaan hebben, waar sommige ouders bang voor zijn. Nee, het wordt juist een hele mooie avond. We zien er zo naar uit. We hebben een vrouw gevraagd om te komen spreken, die zelf ook van alles mee heeft gemaakt, helaas, op dat gebied. En ik kreeg gisteren de getuigenis binnen die we mogen delen. En ik heb er zo zin in. Want volgens mij gaan er mooie dingen gebeuren. Dus we zijn hartstikke blij hoe God ons werk zegent en hoeveel mooie dingen we daardoorheen mogen doen. En vanmorgen dus Matteüs 28. Laat het gewoon met elkaar gaan lezen. Even snel mijn timer aanzetten, dan weet ik ongeveer waar ik zit in de tijd. En daar staat, ik lees het even uit de NBV 21. En daar staat boven, opstanding uit de dood. Na de Sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, kwam Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: hij is opgewekt uit de dood en dit moet jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien. Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb. Ontzet en opgetogen verlieten ze het graf. Ze haasten zich om het aan zijn leerlingen te vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden hem. Daarop zei Jezus: wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hoge priesters alles wat er gebeurd was. Die kwamen bijeen met de oudsten en ze besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen: ga maar. Zijn leerlingen zijn s'nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen. En mocht dit de gouverneur ter oren komen, dan zullen wij hem wel bijpraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven. Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde. En dan het Bijbelgedeelte waarover ik zo meteen ga spreken. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Zullen we een moment van gebed hebben? Liefdevolle Vader Hemel, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel dat we hier lekker mogen zitten in een warme zaal. Dank u wel dat we straks lekker koffie hebben en dat we hier gewoon techniek hebben om dingen verstaanbaar te maken en met elkaar te vieren. Dank u wel voor al die mensen die hier zitten, die verlangen hebben om elkaar te ontmoeten en samen u te ontmoeten. En dank u wel, Heer, dat u hier bent. We hoeven u niet uit te nodigen, want u heeft ons beloofd dat u er bent. Maar we willen graag dat u weet dat u heel erg welkom bent. En dat we het fijn vinden dat u hier bent om aanbeden te worden en om ook ons te bemoedigen. En wilt u gewoon ook door mij heen werken, als u mij woorden op het hart heeft gegeven. Wilt u door ons heen werken, als we ook tot zegen voor elkaar mogen zijn. Dank u wel daarvoor. Amen. Yes. Als ik zo door dit stukje blader, dan vond ik wel even essentieel om dat stukje ervoor te lezen. Want in dat stukje staat van alles waarbij ik maar weer gedachten krijg bij dat laatste stukje. Want de leerlingen krijgen de opdracht om op weg te gaan naar Galilea. En er staat hier om Jezus daar te ontmoeten op een berg. Nou, in het voorste stukje, voor mij staan ze op de berg zoals afgesproken, zoiets staat er. En in het voorste stukje hebben ze tot 2 keer toe de opdracht gekregen om naar Galilea te gaan. Maar volgens mij heeft niemand ze verteld dat ze naar de berg moesten gaan. Blijkbaar wisten ze waar ze moeten zijn. Maar ik denk dan, als ik in het stukje denk, aan een film. Aan een film waar 2 vrienden bij elkaar zijn. En dat ze hun wegen even uit elkaar gaan. En dat de ene vriend tegen elkaar zegt: kom dan en dan daar, dan zullen we elkaar weer ontmoeten. En dan is het altijd spannend. Want als je elkaar even niet in het oog hebt, dan is het bij zo'n film altijd de vraag: als diegene op de plek van ontmoeting komt, is de ander daar ook. En in films wordt het soms spannend. Op het laatste moment komt hij er toch. En hier zien we ook dat Jezus die zegt, kom naar die plek toe. Eerst zegt de engel het en dan zegt Jezus het zelf nog een keer. En hij is daar. En voor mij is dat een belangrijk iets waar we straks op terugkomen. Want dit zegt wat over Jezus. Hij nodigt je uit, hij nodigt de mensen uit, maar hij is er ook. Hij doet een belofte. En daar gaan we zo meteen op terugkomen, zoals ik al zei. Maar er valt me nog wat op. Want terwijl Jezus daar staat, staat er dat ze in aanbidding voor hem neervielen. Maar er staat nog wat achter. Maar sommigen twijfelden. Hoe dan? Hoeveel van ons zouden niet zo graag een ontmoeting met Jezus willen hebben? Hem willen zien, want wat zeggen we soms wel eens? Eerst zien, dan geloven. Goh, wat zouden we toch graag willen zien? Dat het graf leeg is, dat het Jezus leeft en dat hij in ons midden is. En die leerlingen, die zien het voor hun ogen gebeuren. Ze hebben gezien dat Jezus gekruisigd is. Ze hebben gezien dat hij voor hun staat. En sommigen twijfelden. Hoe kun je daar nou aan twijfelen als Jezus daar voor je stond? Voor je staat? Weet je, misschien twijfelden ze wel omdat ook zij hadden gehoord over de leugens die waren verteld. De leugens dat Jezus helemaal niet opgestaan was, maar dat hij gewoon weg was genomen stiekem. En vroegen zich misschien wel af, is dit hem dan echt? Ik weet het niet, maar het is een roddel die rondging. Of misschien twijfelden ze wel omdat ze heel wat anders verwacht hadden. En Jezus stond daar wel, maar ja, misschien wisten ze het allemaal niet zo goed meer. Ze hadden verwacht, Jezus, de verlosser komt, waarover was geprofeteerd. En die zal ons wel even verlossen van de Romeinen. En het ging allemaal compleet anders dan dat ze verwacht hadden. En begonnen ze te twijfelen. Hij stond er wel, maar hoe dan? Wat is nou eigenlijk het plan? En misschien was dat wel de twijfel. Ze twijfelden omdat ze bang waren van, ja Jezus, nu bent hij weer. Maar wat voor twist gaat het verhaal nu dan weer krijgen? Het leek voor ons allemaal zo duidelijk. We gingen Jeruzalem in. U zou gekroond worden als koning. En dat ging allemaal anders. En, nou vinden we het toch wel spannend om te zien. Wat zou Jezus dan nu weer in gedachten hebben? En wat gaan we nu beleven? En dan vind ik dat er wat heel moois gebeurt in die twijfel. Iets wat zo anders is dan wat wij vaak doen als mensen. Want wat gebeurt er wat wij doen als we twijfelen? Als ik naar jongeren kijk, heel vaak zie ik dat als ze twijfelen, dat ze een stapje weg doen bij Jezus. Ze nemen wat afstand. Ze weten het allemaal niet zo goed meer, dus misschien maar even iets minder van Jezus. Iets minder van wat papa en mama allemaal zeggen over het geloof, want ik weet het allemaal niet zo goed meer. En hier staat dat Jezus compleet het tegenovergestelde deed. Ze vielen in aanbidding neer, sommigen twijfelden. En welke beweging maakt Jezus? Hij kwam dichterbij. In hun twijfel werden ze niet afgewezen. Werden ze niet even apart gezet van zo, sommigen twijfelden die daarheen. En met jullie die niet twijfelen ga ik even verder. Nee, Jezus kwam bij die hele groep leerlingen dichterbij. Althans, ik ga er even vanuit dat het de leerlingen zijn. Sommige andere vertalingen of bijbeluitleggers die zeggen ook, ja misschien waren het dan de leerlingen die in aanbidding vielen en de menigte eromheen twijfelde. De uitnodiging was naar de leerlingen en er staat dat hij die ontmoet en sommigen twijfelden. Maar Jezus komt dichterbij. In hun twijfel neemt hij niet afstand, maar zoekt hij hen op. En dan staat er zo'n woordje. Wat als je mij vraagt zo essentieel is voor dit hele Bijbelgedeelte. Dan staat daar, ik moet even helemaal lezen, want anders ga ik het niet goed zeggen. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg. En dat stukje, ga dus op weg, is zo belangrijk voor ons. Ook voor die leerlingen. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dus op weg. Hij zegt niet, Petrus, moet je eens luisteren, ik heb gezien dat je de gaventest hebt gedaan. En ik zag dat in jouw gaventest uitkwam, dat je dit kan, dat je dat kan. Ja, je bent soms wat opvliegerig, dat zag ik ook. En soms vind je het moeilijk om voor mij uit te komen. Maar ik zie in jou een stukje kwaliteiten, ga maar. Nee, Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dus op weg. Het gaat er niet om hoe goed u bent. Het gaat er goed om hoe goed jij bent. Ook niet hoe goed ik ben. Het gaat om wie Jezus is. En Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel op aarde. En dan zegt hij, en dus gaan jullie op weg. Want het gaat niet om jou, het gaat om mij. En jij twijfelt misschien heel erg aan wat jij allemaal kan. Dat is prima, maar dat is niet belangrijk. Het gaat om mij. En ik heb alle macht. En vanuit die macht stuur ik jou op pad. En dat zien we ook zo mooi terug bij Petrus. Petrus die samen met Johannes de gewoonte heeft om elke dag naar de synagoge te gaan. Naar de tempel, een van die twee, te gaan. En dan ligt daar, voor die tempel, ligt daar een verlamde man. Een verlamde man die ligt te bedelen. Want dat was gewoon om dat te doen. Want de wet had voorgeschreven dat hij moest bedelen en de mensen moesten geven als ze langskwamen. En terwijl die man daar naartoe getild wordt, lezen we in de Bijbel, dat hij al begint te schreeuwen. Geef mij toch een kleinigheidje. Geef mij wat. En dan komt Petrus en Johannes komen bij die man. En die zien hem. En die zeggen tegen hem, kijk ons aan. Volgens mij is het Handelingen 3, 4 of 5. Daar ergens moet u het een keertje nalezen. Ik denk 5 eerlijk gezegd. Dan zegt Petrus, goud of zilver heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u in de naam van Jezus Christus. Sta op. Nou, het gekke is, als je het stukje daarvoor gaat lezen, dan was de omschreven over de gemeente dat ze alles verkochten, op één hoop gooiden, zodat ze ook uit konden delen aan de mensen die het nodig hadden. Nou, deze man kwalificeerde in mijn beleving, zeg maar, zich voor en die het nodig hebben. Hij had geld nodig om in zijn levensonderhoud te voorzien, want hij kon het zelf niet verdienen. Dus dat stukje denk ik altijd, hoezo goud of zilver hebben niet? Je hebt toch vast wat, want dat was de hele essentie van dat clubje, zeg maar, dat jullie geld konden geven aan die mensen. Maar dan zegt Petrus niet, nou, ik heb geen goud, ik heb geen zilver, maar ik heb wel wat anders, sta op. Nee, hij zegt in de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op. Hier zien we wat er gebeurt op het moment dat we gaan staan in de opdracht van Jezus, want zijn naam maakt het verschil. Petrus kon die man niet helpen. Met goud en zilver had die man weer de volgende dag daar gelegen. Want dat gaat op. Met goud en zilver waren al die mensen in de tempel niet verbaasd geweest dat die man daar stond te huppelen van blijdschap. En met goud en zilver waren er niet ontzettend veel mensen tot geloof gekomen zoals we in dat stukje lezen. Jezus maakt het verschil. Jezus zorgt ervoor dat de dingen gebeurden dat mensen in onze omgeving denken van hey, ja, goud of zilver, die rijkdom kan iedereen wel vergaren als je een beetje slimme ondernemer bent. Maar dat stukje, dat hebben we nog nooit gezien. Het gaat erom wat Jezus heeft. We werken niet vanuit onze eigen kracht, maar wij werken vanuit de kracht die Jezus in ons heeft. En dan kan zelfs een Petrus hele bijzondere dingen doen. Wat anders dan het afhakken van een oor, zeg maar. Maar mensen zegenen. En ik geloof dat dat ook voor ons geldt. Want de leerlingen, als Jezus ze wegstuurt, gaan van leerlingen over tot apostel. En dat komt af van het woord apostolos. En dat betekent gezondene. En een apostolos was iemand die door een koning of machthebber op pad werd gestuurd om in een nieuw gebied hem te vertegenwoordigen. En wat had een apostolos? De apostolos had alle macht en autoriteit die degene die hem gezonden had ook had. Dus de leerlingen krijgen van Jezus als apostel worden alle macht en autoriteit die Jezus ook had. En wij mogen weten dat het van Jezus afhangt. Het gaat om hem. En ten tweede dat ook wij de opdracht hebben gekregen om die wereld in te gaan. En dat we dezelfde autoriteit en macht hebben gekregen in Jezus' naam hier in de wereld. Jezus zegt sterker nog, jullie zullen nog grotere dingen gaan doen dan dat ik heb gedaan. Nou, dat is echt een verlangen van mij dat we dat mogen zien. Want soms zien we de dingen die Jezus heeft gedaan dan niet eens meer terug in onze kerken. Dus ik zie ernaar uit dat we nog grotere dingen regelmatig gaan zien dan dat Jezus heeft gedaan. Weet je, in dit stukje staan drie dingen. Er staat een uitnodiging voor een ontmoeting. De 11 gingen naar Galilea, naar de stad die Jezus, of naar de berg die Jezus hun had genoemd. Dus de uitnodiging om een ontmoeting met Jezus te hebben. Jezus kwam dichterbij en dat laat zien dat Jezus betrokken wil zijn in ons leven. En ga dus op weg. Wij zijn gemaakt om een afspiegeling van God in deze wereld te zijn. En in zijn autoriteit, in Jezus' autoriteit, de wereld in te trekken. Maar datgene wat ons vaak in de weg staat, is dat stukje. Maar sommigen twijfelden. Als het ergens op misgaat, dan is het volgens mij dat stukje. Twijfel. Twijfel omdat we onszelf afvragen, maar is dat wel voor mij dan? Ja, voor broeder Harmen. Die gaat onze gemeente voor. Die kan dat. We zien hoe God door hem heen werkt. Dat goed, maar ik? Nou, ik weet niet of dat ook voor mij is. Maar ging het om jou of ging het gewoon om het feit dat je beschikbaar moest zijn? Maar die twijfel die kan ons ervan weerhouden dat we uit ons stoeltje komen, van de bank afkomen, even Studio Sport uitzetten of Fox Sport en gaan. Omdat dat is fijner. Lekker blijven zitten. En laat broeder Harmen het werk maar doen, die kan dat. Ja, ik niet. Nee, tenminste, ik ben er niet zo van overtuigd. Of we twijfelen omdat het in je leven anders gaat dan dat je verwacht had. Net zoals de leerlingen allerlei verwachtingen hadden over wat Jezus zou gaan doen. En het liep anders. En sommigen twijfelden. Weet je, er kunnen soms gewoon teleurstellingen in ons leven komen. Waarbij het soms heel moeilijk kan zijn om daar overheen te stappen. En in plaats van te gaan, blijven we maar zitten. En als we niet oppassen, worden we ook nog heel bitter. En ik denk dat als we iets in christelijk Nederland al genoeg hebben, is bittere mensen. Vanuit de teleurstelling, vanuit de verwachtingen die we hadden. Ja, het is anders gegaan en we gaan maar niet meer, want ja, we zijn verbitterd. Niet zozeer teleurgesteld in God, maar misschien wel teleurgesteld in mensen. Het zorgt voor twijfel over of wij wel goed genoeg zijn. En dat kan ervoor zorgen dat we maar een stapje terug doen, want dat is veiliger. Worden we in ieder geval niet weer teleurgesteld. En als dat zo is, dan snap ik heel goed wat je bedoelt. Ook ik had recentelijk te maken met een stukje verlangen, wat ik zo graag zou willen. Wat ik zo graag in zou willen dienen. Maar als dan de keuze op anderen valt, en je het gevoel hebt dat je niet genoeg wordt gekend in wie je bent, dan is het heel makkelijk om daarin verbitterd te raken. Om boos te worden. Vanuit de teleurstelling. Niet dat ik iets te eisen had, maar ik wou het zo graag. En ook daar mocht ik leren van, nee, wacht even, als God wil dat ik daar sta, dan sta ik daar wel. Dan komt dat wel goed. En dan ook daarin mag ik oppassen dat ik niet verbitterd raak, omdat ik teleurgesteld ben. Omdat ik niet zie gebeuren wat ik zo graag had willen doen. Of je twijfelt omdat je niet zeker weet of jij wel hebt wat er voor nodig is. Twijfel aan jezelf, ik had het erover gehad. En wat we dan vaak doen, is dat we een stapje terug doen. veilig. Onze veiligheid op kiezen voor jongeren betekent dat lekker achter de PlayStation gaan zitten. Opsluiten op ons kamertje met Snapchat, Instagram. Lekker veilig. Kunnen al het contact zelf bepalen. Zeker niet bellen met mensen, want dat is eng. Gewoon appen en een veilige wereldje krijgen. En als christenen kunnen we dat ook doen. Lekker veilig achter de livestream, de kerkdienst volgen. Niet mensen opzoeken, want stel je voor dat ze weer teleurgesteld worden. En we bidden wel, maar voor de rest doen we niet te veel. Want hè, kunnen we ook niet dingen fout doen en zo. Maar ik geloof dat Jezus die opdracht aan ons allemaal heeft gegeven. En dat we niet een stapje achteruit moeten doen, maar dat we een stapje vooruit richting Jezus mogen doen. En dat Jezus zegt, nou dat was het begin, de opdracht was, gaan. Erop uit. En dat vergeten we volgens mij wel eens in christelijk Nederland. Dat stapje naar Jezus, dat durven we nog wel. Maar dat stapje erop uit is nog weer een stapje te ver misschien. Maar daar gaat het natuurlijk wel om. Want we leven in een wereld waar mensen van gekkigheid soms niet weten wat ze moeten doen. Waar mensen, nou ja, uit wanhoop soms maar uit het leven stappen, omdat ze de druk van het leven niet meer aankunnen. Waarbij mensen niet eens weten of ze nog wel een warm huis hebben en hoe het allemaal komt. En van die stress diep ongelukkig worden. En dan hebben wij een boodschap over een God die van je houdt, die je ziet, die er voor je wil zijn, die je wil helpen, die je wil zegenen. En dan houden we die misschien te vaak wat binnen de veilige omgeving van onze kerkmuren. Terwijl Jezus zegt, ik wil niet alleen dat je een relatie met mij hebt, die stap vooruit, maar ik wil ook dat je die stap naar buiten zet. Ga erop uit en maak alle volken tot mijn discipelen. En laten wij als kerk maar eens beginnen met, maak alle inwoners tot mijn discipelen. Kost ook niet zoveel benzine namelijk, is ook handig hè. Ja, ik kan het op de fiets. Ja. Want wij zijn een afspiegeling van God. Wij hebben die opdracht gekregen en wij mogen erop uitgaan. En daarbij gaat het dus niet om wat u heeft of wat ik heb. Het gaat erom wat Jezus heeft. Het gaat erom dat mensen de kracht van Jezus door ons heen zien werken. Want dat verandert levens. Want vroeg of laat zullen wij altijd iemand zijn, allemaal wil ik zeggen, allemaal iemand zijn, die ergens wel eens een keer iemand teleurstelt. Dus als mensen het van onze, van ons moeten hebben, dan komt het ook niet goed. We schieten allemaal hoe hard we ons best doen, ergens is een keer tekort. Dus de kracht van Jezus moet door ons heen werken om levens te veranderen. En dan komen we bij dat hele belangrijke stukje waar ik mee begon. Is dat we realiseren dat Jezus en de engel hadden gezegd, ga naar Galilea. En dat ze elkaar ontmoeten. Laten we alsjeblieft nooit vergeten dat God trouw is. Als Jezus zegt, en vergeet niet, ik ben met jullie tot het einde van de wereld, of de voltooiing van de wereld staat er volgens mij, dan moeten we wel realiseren dat een belofte is die Jezus geeft. Als Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel op aarde, dan moeten we niet vergeten dat zo is. En als Jezus ons die opdracht geeft om te gaan, dan is het soms zo makkelijk om die dingen aan de kant te schuiven, omdat we gaan twijfelen. Maar als we de Bijbel lezen, en ik heb hier niet eentje bij, maar het is een digitale deze keer, dan zien we elke keer weer dat God trouw is in zijn belofte. Ik zou zeggen, haar zeggen soms helaas. Want als hij tegen het volk Israël zei, ik wil dat jullie dit gaan doen, en als je dat doet, dan zal ik je zegenen. Maar als je het niet doet, ja, dan is het wat anders dan zegen. Dan zien we helaas dat God trouw is in zijn woord. En hij doet altijd wat hij zegt. Ik heb hem nog nooit, en ik heb de hele Bijbel uitgelezen. Ik heb hem nog nooit betrapt op een leugen. Soms is hij wat genadiger. Maar hij doet altijd wat hij zegt. God is trouw in zijn belofte. En laatst zaten we aan tafel. tijdens het avondeten, en ik weet niet meer precies waar we het over hebben, hadden. En onze ene oudste die zei, het is niet verkeerd of zo, maar jullie vertrouwen wel heel erg veel op God. En wij moesten lachen en eigenlijk in koor zeiden Chantal en ik, ja, wij vertrouwen heel erg veel op God. En daar hadden we een gesprek over. Want waarom zouden wij niet heel erg veel op God vertrouwen? Toen wij met Strong Life begonnen in eind 2014, begin 2015, heeft God gezegd, stap maar uit, want ik zal voorzien. Uiteindelijk leidde dat toe dat ik stopte met mijn bedrijfje, dat Chantal nu ook in de stichting zit en dat we volledig afhankelijk zijn van de inkomsten die daaruit komen. Maar God is trouw. Hij heeft het beloofd dat hij zal voorzien. En ik kan u verzekeren, het is wel eens krap geweest, maar we hebben nooit tekort gehad. En dat legt hem uit. Zij weten ook hoe als wij een kapotte badkamer hadden, we een nieuwe badkamer kregen voor niks. Hoe onze auto vorig jaar kapot was, we een andere auto kregen voor niks. Zij zien het en we mogen elkaar ook aan helpen herinneren aan dat wat God in ons leven heeft gedaan, zodat als iemand twijfelt dat hij mag bemoedigd worden door wat God in u en mijn leven doet, om te laten zien, God is trouw. Als hij wat tegen ons zegt, dan doet hij dat. De vraag waar ik mee wil eindigen is, op welke gebieden, er staat even jou, maar ik ga het even vertalen naar u, is in jouw leven, is in uw leven, is er twijfel die ervoor zorgt dat je eigenlijk de volgende stap in je relatie met God niet durft te zetten. Waar God zijn hand heeft uitgestoken, waar de uitnodiging er ligt. Wat zijn de gebieden waar jij, waar u misschien wel een stapje achteruit heeft gedaan? Te spannend, voel me niet geschikt, teleurgesteld. Wat zijn die gebieden? En zou je er eens voor willen kiezen, komende week, misschien vandaag wel, om te vertrouwen op God? Omdat we weten dat hij het waard is om erop te vertrouwen. Hij stelt ons nooit teleur. Hij belooft die leerlingen nergens hier dat het makkelijk werd, hè? Hij zegt nergens in, je zult voorspoedig zijn, niks, geen ellende tegenkomen. Sterker nog, hij vertelt Petrus nog even hoe het met hem afloopt. Dat is niet zo best. Staat in een ander Bijbelboek. Maar hij belooft wel, ik ben erbij. En de kracht komt van mij. Zullen we met elkaar bidden? Liefdevolle Vader in hemel, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel dat we hier mochten zitten. En Heer, ik hoop gewoon dat de woorden een bemoediging en een uitdaging mogen zijn. Wilt u ons helpen om gewoon eerlijk naar ons hart te kijken? Waar zorgt twijfel ervoor dat we eigenlijk stilstaan of misschien wel langzamerhand al een stapje achteruit hebben gedaan? Waar we ons niet vrij voelen om op uw uitnodiging in te gaan. Om ook al zijn we misschien wat ouder, om de volgende stap te zetten. Want als ik iets in mijn leven heb geleerd, is dat je christen ben je nooit klaar met ontwikkelen. Als je denkt, ik ben er, dan is er wel weer wat nieuws waar we beter in mogen worden. Waar we meer in mogen doen. En wilt u ons helpen, Heer, om gewoon eerlijk naar onszelf te kijken. En wilt u spreken tot ons hart door uw Heilige Geest. Laat ons zien, waar hebben we een stapje achteruit gedaan? Waar zijn we misschien wel gaan vertrouwen op andere dingen dan op u? En wilt u ons helpen om in de komende week die stap vooruit te zetten, richting u, uitgaan op uw uitnodiging, op uw opdracht, en vervolgens een stap verder te mogen zetten en dat te gaan doen. Dank u wel dat u trouw bent, dat u zo ontzettend veel van ons houdt. Dat u ons wil gebruiken in deze wereld. Dat u ons wil gebruiken in Franeker. In de dorpen eromheen in Nederland. Wilt u ons helpen om getuige te zijn in deze wereld? Vader, ik geloof echt het diepst als ik naar de jonge lui kijk hier soms op straat, dan raakt het me als ik soms de wanhoop in de ogen zie. Als ik gedrag zie om er maar bij te horen. En dat zou ik graag willen, dat we met z'n allen meer van uw liefde laten zien. Meer van u, ja, meer mogen laten zien op hoe u over ons denkt. En dat we onze identiteit op u mogen baseren. Dat we mogen weten dat waar zoveel mensen in deze wereld niet te vertrouwen zijn, u te vertrouwen bent. Dat we ons niet hoeven te bewijzen, omdat u uzelf al hebt bewezen. Dank u wel daarvoor. Dat u door ons heen wil werken. En dat er een zegen mag uitgaan van ons persoonlijke leven, van deze gemeente en van alle gemeentes die hier in Franeker zijn. Amen.